Kein Gelul.
Het is gewoon bijna gênant, zei Martin van Geel zondagochtend bij de tafel van Kees op Fox Sports. Nou Martin, inderdaad. Trentin, De Graafschap, Fortuna, PEC, Groningen, Willem II. Uit Europa, uit de beker, niks meer om voor te strijden, behalve het schrikbarend spannende gevecht om de derde plek. Een selectie die al bijna het hele seizoen met grote regelmaat laat zien net zo uit balans te zijn als Cuco Martina bij het aannemen van een bal. De zoektocht naar een nieuwe trainer waarin je van links naar rechts ogenschijnlijk lukraak richting Zwolle zwalkte. Je interview, of moet ik ingezonden brief zeggen, in de Telegraaf, waar je dat vooral aan de blessures van Haps en Jurgensen weet, al die wanprestaties. Je plan voor onze jeugd, waar ze in Amsterdam en Eindhoven en Alkmaar nog van liggen bij te komen, van het lachen wel te verstaan. Nee, maar dat was niet waar je het over had. Je wordt intern zo gesteund dat jij het zelfs gênant begint te vinden. Martin, ik ben zowaar bereid het te gaan geloven. Dit was de aftrap van een nieuwe Kein Gelul na wederom een zeer teleurstellend Feyenoord weekend. We gaan het natuurlijk verderop in deze uitzending nog uitgebreid hebben over Martin van Geel. En dat ga ik niet alleen doen, want links van mij zit Johan.
Hey.
En rechts Wesley.
Freaky.
Ja, nou ja, dat klinkt heel opgewekt, maar we zitten wederom op een maandag in zak en as hier met z'n drieën, lijkt me.
Ja, weet je, Freek, ik kan dit seizoen niet altijd meer naar de Kuip. Ik heb echt een druk, die weekenden van mij zitten echt bomvol met werk. Maar als ik dan ga, dan geniet ik eigenlijk altijd wel ook van kleine dingetjes. Ik heb zaterdag echt genoten van Jopie.
Ik zeg niet van het spel.
Nee. Fijn, het was helemaal niet om te genieten. Maar ik heb genoten van jou.
Oh.
Er was een gemiste kans van Persie, geloof ik al. Een halve volley in de eerste helft.
Ja.
En dan zie ik jou met twee handen voor je mond. Als Dirk Kuyt die kans had gemist in de kampioenswedstrijd tegen Heracles, dan had jij ook zo erbij gezeten, weet je wel.
Ja.
Zo'n soort blik was dat van, wat. En gewoon, jij trok jezelf weer zo ontzettend aan. En ik denk, ja, Jopie, we zijn toch nu wel wat gewend dit seizoen. Wat doe jij jezelf aan, dacht ik nog. En jij, ja. bent ook weggelopen, ook gewoon boos. Ik denk, ja, wat doe je jezelf aan, jongen?
Ja, nou ja, ik ben nog steeds fan en liefhebber en ik hou van Feyenoord. En ik ga nog steeds elke keer als ik naar de Kuip ga, wat ik na een lange tijd weer kon, omdat ik op vakantie was geweest.
Ja.
Ik had er echt weer zin in. Ik dacht, nou, heb weer die 3 punten. En dan uitgebreid rustig gaan kijken wat Ajax tegen AZ gaat doen. Ik had er echt zin in. En als je dan zo'n wedstrijd krijgt, ja, dan ben ik daar heel erg van teleurgesteld. En dan vind ik het gek dat mensen dat niet massaal zijn.
Nou, nee, ik was ook wel teleurgesteld.
Nou, volgens mij waren genoeg mensen dat...
Nee, zeker. Alleen... Ja. Ik heb net voor de uitzending ook geprobeerd aan je uit te leggen. De frustratie die ik heb. Vroeger trapte ik een prullenbak in de keuken doormidden.
Ja.
Of sloopte ik iets op mijn kamer of zo.
Ja.
Slecht natuurlijk, hè. Maar tegenwoordig probeer ik dat die frustratie... Die probeer ik niet om te zetten in agressiviteit, maar in cynisme. Dus ik ga dan gewoon heel erg lollig doen om de situatie. Ik zit dan in de Kuip en ik zit me dan te verbazen om... over hoe een Jan-Arie van de Heide verdedigt, bijvoorbeeld. Maar dan schiet ik daar om in de lach. Ja, sorry, Freek.
Ja, want ik heb het net
om zitten huilen.
Maar is goed, ik heb het net over Cuco Martina, maar over Van de Heide had ik een half uur kunnen praten.
Ik kan me herinneren, Freek, dat wij bij PSV uit... dat is nog, geloof ik, nog geen 3 weken geleden... Nee. Dat jij tegen mij zei, oh, wat goed hè, dat hij weer terug is. En toen, toen dacht ik nog, ik denk dat je hier spijt van gaat krijgen van deze uitspraak.
Nee, maar hij was toen echt... Nou, dat was toen echt een verademing om weer iemand achterin te hebben staan die iets met een bal kon. Maar nou, die leek gewoon al het voetballen verleerd zaterdag. We hebben hem lang niet zo slecht zien spelen. Nee. Dat moet echt in zijn eerste seizoen zijn geweest.
Van der Heijden was echt de allerslechtste man van het veld. En ik ben een groot fan van der Heijden. En ik was ook blij dat hij in zoverre weer terugkwam. Want het duo van Beek, Bottekin vond ik ook niet zo supersterk. Of Martina van Beek of een andere combinatie met Van Beek. Daar was ik ook allemaal niet zo fan van. Dus ik vond dat Van der Heijden nog de beste van onze centrale verdedigers. Maar hoe die afgelopen zaterdag speelde, was wel zo tenenkrommend slecht.
Ja.
En ik zie een trend, hè? Ja, jij bent de Insta-inspector.
Ja.
Maar Van der Heijden, sinds hij een kind heeft, is niet zo best meer. Nou, Berghuis, sinds hij een kind heeft, is hij niet zo goed meer. Ik mag toch hopen dat er niemand meer zwanger raakt in
die
selectie.
Nou, dan hebben we een probleem, want Elia wil heel graag terugkomen deze zomer, maar zijn vriendin is zwanger.
Ja, ja. Die heeft er zo meteen 6 om zich heen lopen, geloof ik.
Ja, maar Elia heeft er al 3, dus dat is dan een soort van niet nieuwboren.
4 geloof ik.
3 meiden. Okay. 3 meiden. Nu krijgt hij een jongetje. Maar goed, we nemen een voorschot op de Insta, dat komt straks.
Nee, dit even komt een niet
tease. Nee, oké.
Maar dat leuk dat je dat nog even zegt. Maar, ja, ja. Nou ja, maar het is toch, ik heb me zo zitten verbazen over de verdediging, want ook Cuco Martina, je noemt hem al even, Freek, in je aftrap, was echt slecht. Dan denk ik bij mezelf, joh, zo'n nieuwkoop, die zal toch wel beter zijn, mag ik hopen.
Maar... Ja, of wat dacht je nog een lichting daaronder? Die Geertruida is echt een mega groot talent.
Is dat nou, die kan in principe, kan die geloof ik op 8 van de 11 posities, geloof ik.
Ja, desnoods nog in de spits, want maar, hij scoort ook geregeld.
Ja, nee, zeker. Maar dat is eigenlijk een centrale verdediger, geloof ik. Maar die rechtsbenige centrale verdediger.
Ah, hij is redelijk tweebenig wel.
Op de rechtsback kan.
Dus hij kan beetje, op rechtsback en hij kan eventueel als verdediger in de middenvelder.
Een beetje vergelijkbaar met Van Beek, denk ik, hoe die door is gekomen. Hè? Die begon op rechtsback, eigenlijk centrale verdediger.
Maar meer vergelijkbaar met De Vrij, denk ik.
Geertruida is explosiever dan die twee spelers.
Ja, vergelijken met Kongolo voor mijn part.
Nou, een rechtsbenige Kongolo.
Ja, nou ja, oké, maar dan denk ik, die doet het echt in jong Feyenoord of onder 19, wat het ook is, elke week. Dan zie je hem wel, je ziet hem dat hij er is en dat hij scoort en dat hij leuke dingen laat zien.
Dat hij het spel bepaalt van achteruit.
Ja.
Ja, en dan denk ik, Cuco, ik noem hem tegenwoordig Coco Moutinho, ik weet niet waarom, maar ik begin gewoon echt een hekel aan zo'n gozer te krijgen.
Ja, dat is niet goed.
Wat doet zo iemand in een Feyenoord shirt? Even serieus.
Nou ja, dat was de vraag die veel Feyenoord supporters zich zaterdag stelden. En niet alleen over Martina, maar want het laat zien dat je het shirt waard bent, dat golfde van de tribunes af.
Ja, dit was het.
En ook trouwens, Haps, dat is dan de verdediger die ongeveer de meeste waarde moet nog...
Ja, 7 miljoen hè, heeft hij gekost.
Ja, nee, dat gaat St. Justy zijn. Maar goed, daar komen we ook straks op terug.
Maar Haps, ik even een moment in de tweede helft. Toen had ik het helemaal niet meer. Toen ben ik echt in een gillende lachbui uitgebarsten. En van cynisme dus.
Was dat die inworp?
Die inworp. Oh, die inworp. Wat gebeurt daar? Hij staat een halve minuut om zich heen te kijken. Weet vervolgens, ik denk echt dat hij paniek had. Waar hij heen moet gooien. Gooit maar gewoon de bal rechtdoor. Ja, daar staat een speler van Willem II en die pakt hem vast.
Maar die verwacht zoiets ook niet natuurlijk.
Ik had het niet meer.
Die denkt we moeten een vrije trap gaan nemen.
Maar dat is misschien toch wel het dieptepunt van dit seizoen. Dit.
Nee, maar dan snap ik Wesley wel dat je zegt, daar kun je maar beter gewoon om gaan lachen. Ja, eigenlijk, want anders dan zit je echt
fijn dat hij het uitlegt. Want ik dacht, ja, best, hoe kan je hier zo lollig om zitten?
Nee, ik probeer gewoon ook... Kijk, Johan, dat punt wat jij elke week hebt, dat had ik zeg maar in augustus en daarna was het voor mij al klaar. Ik vond het heel jammer toen Feyenoord al in september een paar per dag stond op Ajax en PSV, maar toen wist ik al dat gaan we niet meer bijhalen.
Nee.
En in Europa waren we al uit en in de beker had ik nog lang de hoop dat we die finale zouden halen.
Ja.
Maar goed, daar is Ajax te sterk in gebleken in die halve finale. En dat was onze laatste strohalm en nu is het gewoon uitzitten. Ja, en of je nou derde of vierde wordt, ja, dat is heel belangrijk, dat weet ik wel. Maar ik geloof dat wij van de trap af liepen, Freek. En dat, voor mij liep ik met je moeder van de trap af na de wedstrijd. En toen zei ik, je mag toch eigenlijk, misschien moet je maar hopen dat je vierde wordt. Want je moet er toch niet aan denken dat dit Feyenoord volgend jaar Europees voetbal speelt.
Ja, maar dit Feyenoord gaat sowieso totaal een ander elftal krijgen.
Dat hoop ik. Sowieso met de andere spelopvatting.
Dat kan.
Ja,
maar,
nee, maar dat is toch zo.
Maar qua spelersmateriaal.
Nou ja, maar misschien. Maar ik neem ook aan dat Stam andere keuzes maakt.
Ja.
Dan Gio misschien op bepaalde fronten. Misschien al qua systeem. Nou ja, maakt verder niet uit. Maar je moet.
Maar snap je dat ik dat dan zeg of niet?
Ja, maar ik begrijp dat je dat na een wedstrijd zegt, maar als we dit seizoen niet Europees voetbal halen, hebben we een nog veel groter probleem.
Ja,
dan kan
het
de komende
zo.
Jaren helemaal niks meer.
Ook nee, financieel.
Dat is ook zo. En
ja,
dus...
Juist financieel. Ja.
Nou, ook sportief.
Ja, maar ook sportief, maar vooral financieel. Want dat scheelt gewoon 15 miljoen. En dat is bij ons het verschil, hebben we gehoord, vaak genoeg deze week. Het verschil tussen iets kunnen doen en niets kunnen doen.
En dan gaat AZ ook gewoon nog voorbij.
Nou ja, wel als die inderdaad.
Als wij het niet worden, dan worden zij namelijk derde. Dan gaan zij Europees spelen.
Ja, voorbij, maar dat kan nooit lang duren bij AZ.
Dat is
gewoon zo.
Het erge is dat je de constatering is dat we nu naar AZ moeten kijken. Dat Ajax en PSV zo mijlenver verwijderd van ons lijken te staan. En AZ...
Joh, daar moet je niet eens meer naar kijken.
Nee. Maar goed, ik wil het wel over... Ja, mag ik wel een lichtpuntje eruit halen?
Ja, van mij wel.
Larsson?
Nou, nee, een ander lichtpunt.
Larsson
speelde goed tot die wissels.
Ik denk dat hij eigenlijk de eerste helft misschien wel zijn beste minuten in een Feyenoord shirt had.
Dat ben ik misschien wel met je eens. Maar wel schuldig aan die tweede goal.
Ja, medeschuldig, want daar gaat echt werkelijk alles mis. Hè? Maar Haps maakt fout, Van Heijden maakt 6 fouten. Vermeer die staat druk te coachen, maar er gebeurt vervolgens helemaal niks. Niemand luistert. Filena staat daar lucht te dekken. Ja. Dat gaat echt alles mis.
Mag ik nog één ding over Larsson zeggen? Ik vind het zo knap, hè, dat die jongen die was al een beetje dood en begraven eigenlijk. Was het in oktober of zo?
Ja.
Maar die heeft zichzelf toch, eigenlijk na die wedstrijd tegen PSV geloof ik, dat hij die knal van afstand... Daarna heeft hij zichzelf weer een beetje opgericht.
Maar het is wel bij gebrek aan beter. Ja, dat is de enige speler die geen concurrentie...
Dat denk ik dus niet. Want ik denk
dat is geen concurrent? Wie is de andere linksbuiten in de selectie
dan? Oh nee, dat klopt wel. Maar ik denk dat Larsson... Larsson ook met
dat is de enige andere optie die je op die plek hebt. Nee, maar Kutsje of Toornstra.
Stel, Boetjes had nog in een Feyenoord shirt gespeeld. Dan had Larsson ook gewoon op die linksbuiten gestaan, denk ik. Want ik denk dat Larsson...
Betwijfel ik als je Boetjes nu ziet. Maar daar gaan we zo overheen. Boetjes speelt echt wel lekker bij Mainz. Maar het lichtpuntje wat ik dus aan wilde houden, want Larsson speelde inderdaad goed, maar waar ik heel erg blij van werd, is dat Kukçu, terwijl iedereen fit is en iedereen wedstrijd klaar is, dat Kukçu de basisplaats kreeg, hulde voor Gio, en dat hij wederom verdienstelijk speelde.
Wat een binnenkomen voor hem, hè? 2 basisplaatsen in de Kuip en je verliest thuis tegen Fortuna en tegen Willem II.
Ja, maar ondertussen, want dat vergeten we ook nog, contract verlengd.
Ja.
Goed. Ja, dat is fijn. Nee, want, ik vind dat echt, op de achtergrond speelde er geloof ik wat met Beziektas en zo. En,
dat waren je hoorde veel
wekelijks,
geruchten,
hoor. Wekelijks hoorde je geruchten dat zijn vader gesprekken zou hebben met die
zijn
club.
Zijn vader heeft dat altijd ontkend.
Dat klopt, maar toch, je weet het nooit.
Nee, maar voor de duidelijkheid.
Je weet het nooit, Freek. Die voetbalwereld kan af en toe heel gek zijn.
Nee, maar zijn vader heeft echt altijd met uitroeptekens en alles gezegd dat Kukçu kosten wat kost bij Feyenoord wil blijven.
Nee, en dus wat dat betreft is het dan fijn dat het dan ook echt uitkomt. Hè? Dat is dan in een week dat hij zo gigantisch, nou niet in een week, in een periode dat hij zo gigantisch onder vuur ligt van Geel, een hele goede zet van hem.
Nou ja, het is wel een beetje...
Ik zie het eigenlijk meer zo, als hij dit niet had voor elkaar had gekregen, was misschien wel de laatste nagel aan zijn doodskist geweest. Maar daar gaan we het ongetwijfeld ook nog straks over hebben. Ik denk dat we wel over Kukçu ook nog even over die wissel moeten praten.
Zo.
Ik denk dat dit het grootste fluitconcert in de Kuip is geweest dit seizoen. Misschien wel.
Ja, ik heb het eerlijk gezegd... Ik zal het vast wel eens mee hebben gemaakt, maar ik kan het me nog niet herinneren. Ik heb nu 1 jaar of 10 een seizoenkaart. Ik kan me niet herinneren dat er zo'n groot fluitconcert is gekomen... terwijl er een speler uitging van Feyenoord, weet je wel. Dat vond ik zo opmerkelijk. Ik kreeg daar ook kippenvel van. Want dat betekent gewoon dat Kukçu nu al een hele
onze hoop in bange dagen.
Ja, nee, maar
dat is het enige waar je hem een beetje aan vast kan houden.
Ja, en hij voetbalde ook echt goed trouwens.
Nee, zeker. Ja. Ik bedoel, het is gerechtvaardigd. Maar dat is het enige waarvan je nu zegt... Als we naar de toekomst kijken, word ik altijd heel erg chagrijnig. Dat ik denk, ik zie het allemaal niet zo zitten. Ja. Maar dan is Kukçu... is wel een van de lichtpuntjes waarvan ik zeg... daar word ik dan wel blij
van.
Je
ziet het zelfs in het veld al gebeuren... Hè, dat als Berghuis en Larsson er even niet uitkomen... dat Kukçu dan maar de bal krijgt van... verzin jij maar iets.
Net 18 jaar. Ik vind het knap.
Zou Gio nou niet gedacht hebben op dat moment... dat hij zo van... dat hij maar snel naar die vierde man loopt... en zegt... joh, ik heb een verkeerd nummer...
Ik bedoel de 32. Niet 23.
Even serieus. Even serieus. Ja, maar dat zou je toch moeten doen... want dit kan niet, toch? Ik bedoel... daar gaan we het zo dus nogmaals over hebben, over Van Geel. Maar het gaat alleen maar over Van Geel. Maar ik heb ook heel erg veel mensen over Gio wat horen zeggen dit weekend. Misschien is het ook maar handig dat hij dan de laatste 8 wedstrijden niet meer afmaakt.
Nou, ik kreeg inderdaad op Twitter al de suggestie van een van onze luisteraars... of we niet gewoon een bizarre keuze moeten maken door een interim trainer aan te stellen. Van der Graag is vrij, hè? Nee, maar dan zet je dat, als je het dan toch over gênante dingen wil hebben... als je als Feyenoord voor die 8 potjes nog je clubicoon gaat ontslaan om een interim trainer aan te stellen om play-offs te ontlopen, dan is echt het hek van de dam. Dan zetten we onszelf zo gigantisch hard voor lul.
Nee, maar dat is het ook. Maar ja, ik bedoel, de enige reden... Kijk, ik denk dat als elke andere trainer in de Eredivisie nu voor de groep had gestaan bij Feyenoord... Hè,
hebben we met Rutte gezien, hè?
Dan had hij toch ontslagen geweest.
Ja, dat heb je met Rutte toch gezien.
Rutte nam toch zelf ontslag?
Nee, maar Rutte stond...
Ik vind het een non-discussie. Gio gaat het seizoen afmaken.
Gaat ook niet gebeuren. Maar
tenzij hij het zelf op...
Rutte, die had die derde plek al binnen... en die moest nog 1 puntje halen uit de laatste 4 wedstrijden... en dat lukte hem toen niet. Dus dat is een iets andere situatie. Kijk, Feyenoord staat 8 wedstrijden voor het einde van de competitie... gewoon gelijk met AZ. En AZ dreigt overheen te klappen.
Ja, we krijgen ze wel nog thuis, uitverkochte Kuip... maar dat is nog even weg.
Ja. Zullen we het een leuk iets, want tegenwoordig als je ergens positief van moet worden, is het oud Feyenoorders.
Nou, waar ik vooral heel erg positief over ben, is dat ik deze rubriek niet meer hoef te doen.
Ik start hem in.
Bakens in de vette.
Ja jongens, het Ik ben op vakantie geweest, maar de spelers die hebben ook gevoeld van, nou, Jopie is weer terug. Dus ja. we gaan hem belonen, want wat een week. Ik had keuze
is het zo,
over. Ja, ja ik ga een paar namen noemen die het niet geworden zijn. Wijnaldum in deze week, hè, koppositie teruggepakt in en de lekker. Champions League volgende
week. Hopen jullie eigenlijk alle drie dat, alle twee ook dat Liverpool kampioen wordt?
Ja, tuurlijk.
Ik denk iedereen dat een beetje.
Ja, tuurlijk. Heel Nederland heeft dat. Ja. Want het is al sinds 89 geloof ik dat ze niet kampioen zijn geworden.
Schijnt in Engeland volledig omgekeerd te zijn, hè?
Ja, oké. Goed. Goed, maar arme Terels heeft gescoord. Zit niet in
het, in speelt op het tweede niveau in België. Italië bedoel ik. Ja.
Elvis Manu heeft gescoord. Gerson Macrao heeft gescoord. Zitten allemaal niet in de top drie.
Waar speelt Manu?
Manu speelt bij Akhisarspor in Turkije. Okay. Nummer laatste. Ja. Dus die gaat nu 2 jaar achter elkaar degraderen. Want vorig jaar was hij ook gedegradeerd in Turkije. Goed, in ieder geval. De top drie. Ah, nee, het is geen top drie. Het is een top vier. Want ik kon echt niet kiezen. Sorry. Nee,
dan heb je er al vier genoemd nu.
Het is zo'n lekkere week. En we moeten een beetje positiviteit
wel,
in de show
dat
brengen.
Mag wel, dat mag wel.
Goed, op nummer vier. Stefan de Vrij. En hij staat op vier. Omdat
op nummer vier?
Ja, maar ik ga je uitleggen waarom. Want ik kijk natuurlijk naar de afgelopen week. En afgelopen week heeft hij ook een gigantische blunder begaan in het Europa League wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. Waardoor Inter uitgeschakeld werd. Hij schat een balkje.
Hallo.
Vierde, vijfde minuut.
Je hebt hem wel goed, die maakte hem goed af.
Je maakte hem goed af, maar het was wel een blundertje van de Vrij. Dus daarom staat hij niet in de, op één. Mm-hmm. Maar deze week heeft hij, of afgelopen zondag, heeft hij gespeeld tegen AC Milan. De derby van Milan. En daar hebben ze met 2-3 gewonnen. En hij maakte de tweede goal van Inter.
Ja, 0-2 was het toch?
De 0-2. Ja. Kopbal, cornertje. Ja. Sterk, heel sterk. Goede goal. Op drie, Salomon Kalou. Heeft 2 doelpunten gemaakt in de 2-3 verloren wedstrijd tegen Borussia Dortmund. En dat is ook zo'n club waarvan, kijk, Kalou gun ik alles, maar ik vond het toch stiekem wel fijn dat Dortmund won. Want die gun ik ook het kampioenschap in Duitsland. Als we het hebben over Liverpool, is dat natuurlijk een beetje Dortmund.
Bij München is er al overheen natuurlijk. Over Kalou gesproken.
Nee, ze staan nog gelijk hoogte, hè? Alleen het doelstelling van München is beter. Waar.
Maar Kalou heeft altijd gezegd dat hij graag nog een keer terugkomt in de Kuip. Denk jij, jij volgt dat een beetje, dat dat nog kan nu? Hij is 34, geloof ik?
Nee, hij is 33.
33?
Hij is 33, hij wordt 85. Dus hij wordt 34.
Kan het nog?
Het kan. Kijk, het beste zit er wel vanaf. Hij heeft geloof ik 5 doelpunten dit seizoen in de Bundesliga. Een van de twee was een penalty, die andere was een intikker. Het beste zit er van vanaf. Maar ja, goed, weet je, van de Bundesliga naar de Eredivisie natuurlijk wel een
als,
stap terug.
Dus als reservespits kun je hem volgens mij prima nog inzetten.
Ja, goed. Op 2 is een man die volgens mij 2 weken geleden ook genoemd is. Graziano Pelle.
Nou, die was er vorige week, was hij erbij volgens mij.
Oh, nou goed.
Voor mijn gevoel zit hij er al 5 maanden bij.
Ja, nee, in ieder geval heeft in de Aziatische Champions League hebben ze gespeeld tegen Kashima. De winnaar van de Aziatische Champions League vorig seizoen. Mm-hmm. Heeft hij 2-2 gespeeld. En de 2 goals waren van, jawel, Graziano.
Dan staat hij nu op 4-2.
Hij klopt. Hij heeft nu
en weer 2-2 gespeeld.
Ja. Weer 2-2. Ja, ze staan op 2 punten. En, maar ze staan dus, met 4 doelpunten heeft hij alle doelpunten in hun Europese campagne, wou ik zeggen. Maar hun Aziatische campagne. Maar ook niet gewonnen. En de nummer 1 die heeft wel gewonnen. Daarom staat hij op 1. Is voor het eerst dit seizoen dat hij in de rubriek staat.
Oh.
Alaves, daar speelt John Guidetti tegenwoordig.
Ja.
En die hebben met 1-3 gewonnen. En hij maakte de 1-2. Hij kwam er in de 72e minuut in. En hij scoorde in de 80e minuut pas de 1-2. Huesca, nummer laatste in Spanje. Belangrijke goal, want daardoor wonnen ze de wedstrijd. Staan nu op de 5e plek, op dichtbij nummer 4. Nummer 4 is Champions League kwalificatie, hè?
Weet je wat ik zo mooi vind, trouwens?
Ja, knap.
Dus het is echt super knap. Het is een hele belangrijke goal voor Guidetti, maar ook als je het hebt over spelers die mogelijk terug zouden keren. Hij speelt daar echt never nooit. Dat was pas zijn eerste goal dit seizoen.
En maar weet je wat ik zo mooi vind? Hij is verhuurd door Celta de Vigo.
Nee, hij is inmiddels niet meer.
Hij is verkocht.
Ja.
Oké, nou ja, dan heb ik niks gezegd, maar die staan bijna laatst.
Ja, hij is verkocht. Dus, dus nee, leuk voor John dat hij ook zijn debuut maakt in deze rubriek.
Nou ja, fijn. Dan hebben we toch nog wat leuks te melden over Feyenoord dus deze week.
Ja, dan gaan we nu wat anders bespreken.
Ja, je kunt er echt niet meer omheen. En ik heb het al aangekondigd in de aftrap. Martin van Geel en zijn positie staat denk ik meer ter discussie dan de afgelopen jaren ooit het geval is geweest. Of overdrijf ik dan een beetje, Johan?
Ik denk dat dat waar is. Ik denk dat hij op dit moment het moeilijkste heeft in zijn Feyenoord-geschiedenis.
Een statement, denk ik.
Ja, nee, ik probeer even terug te draaien. Of hij misschien in de eerste paar... paar seizoenen kreeg hij volgens mij alleen maar lof.
Man, ik kan me een periode herinneren dat er geopperd werd om een standbeeld laten maken voor hem. En dat was, geloof ik, nog voor het kampioensjaar.
Ja, nee, dat was het seizoen dat we tweede werden, volgens mij.
Ja, en denk ook dat misschien terecht is, hè? Hij heeft het zo goed gedaan die eerste jaren bij Feyenoord met een lege portemonnee. Dat zei hij ook elke interview toen. Hè? Ja. Shoppen met een lege portemonnee.
Ja. Martin, creatieve constructie van Geel. Hè? Ja. Dat was altijd, alles hadden we met een creatieve constructie gehad.
Ja, maar goed, dat werkte wel fantastisch. En dan zie je gelijk waar zijn kwaliteiten liggen. Shoppen met een lege portemonnee, dat kon hij heel erg goed. En nu de afgelopen jaren, nu er dus wat geld ter beschikking is bij Feyenoord, zie je dat het... Nou, dat hij dat niet beheerst.
Hij is van Martin van Goud naar Martin Oud gegaan. in een paar jaar tijd.
Kijk, weet je wat is? Een paar weken geleden waren wij bij PSV uit, Freek. En toen... het werd wel langer gezongen al. Naar PEC hoorde ik het al. Nou, dat is wel leuk om te zeggen trouwens. Ik heb toch wel eens verteld dat ik naar PEC uitging, die wedstrijd. Ja. Maar dat ik geen kaart kon krijgen.
Ja, dat je op de
toen heb ik in een auto op ongeveer een kilometer van het stadion gezeten. Nou, laat het 500 meter zijn. Maar daar hoorde ik dus gewoon de spreekkoor in het uitvak op 500 meter afstand. Dat is best wel, vond ik best wel grappig op dat moment. Ja, dat ik
bijzonder
hoorde. Daar hoorde ik dus ook keihard toen al Martin rot op of zo. Of weet ik, iets in die trant. Nou ja, want dat hoorden wij bij PSV uit, Freek, hoorden wij dat echt keihard.
Wordt in de Kuip werd het inderdaad, na die uitschakeling tegen Ajax, werd het echt voor het eerst echt massaal gezongen.
Is dat zo, ja? Ja, daar was ik dan niet bij, maar dat geloof ik graag. En deze week dan, na Willem II, die nederlaag, tijdens eigenlijk al, hoorde je dat ook heel erg hard. En ik moet zeggen, ik schrik daar een beetje van. Ik vind het eigenlijk ook respectloos, want Martin Vergeel heeft echt ontzettend veel voor deze club betekend. Ik denk als je clubhelden, als je over 200 jaar, of laten we zeggen over 100 jaar terug gaat kijken, dat Martin van Geel als een held moet afgeschilderd worden bij Feyenoord. Want die club was bijna dood 10 jaar geleden. En hij heeft er nog iets van weten te maken. En sterker nog,
kampioen. Het kampioenselftal is volledig zijn verdienste.
Ja, waarin Jurgensen voor 3,5 miljoen echt de absolute missing link was.
Brad Jones.
En Steven Berghuis.
Weet je.
Nee, maar dus ik heb van de week ook een stuk in de Telegraaf gelezen. Dat ging ook een beetje zoals ik het nu vertel, werd het ook geschetst. Alleen, daar kwam geen kanttekening aan.
Nee, het is een beetje makkelijk voor mij, want ik zit natuurlijk een beetje in de journalistiek en het voelt misschien een beetje oncollegiaal, maar ik vond dat echt gênant, dat verhaal. Dus er zijn daar twee fulltime verslaggevers opgezet, geen kleine namen, hè? Valentijn Dries en Marcel van der Kraan zijn gewoon binnen die Telegraafredactie grote namen, maar ze presteren het om werkelijk geen enkel punt van kritiek te plaatsen in dat artikel. Als we het dan toch over gênant hebben, dat was echt gênant.
Dat was de meest kritische vraag.
Dat kan echt niet. Ik zou hem niet eens weten, zo uit mijn hoofd.
Nou, ik zou je wel vertellen, ik zit natuurlijk ook in die journalistiek. Ik denk dat zij dat interview hebben geplaatst, zodat ze binnenkort... omdat zij hebben... Hadden zij het nieuws van Jaap Stam?
Eén
is twee.
Oh, ja.
Zij hebben Jaap Stam nieuws gekregen en daardoor er stond wel tegenover dat Martin van Geel graag een interview... Een zacht aardig interview hebben.
Zacht aardig interview. Er wordt daar gewoon... Door de journalisten geschreven, dus dat was niet eens een parafrase, dat de supporters die kritiek op hem hebben, dat die niet begrijpen dat het aan het stadion ligt dat Van Geel nu geen cent meer kan uitgeven dan dat er is. Dat is gewoon pertinente onzin.
Nee, dat is je hebt
de afgelopen twee seizoenen heeft Van Geel 30 miljoen aan spelers uitgegeven.
Ja.
Dat was voor het leeuwendeel, met Haps en Berghuis had je bijna de helft daar al van. Hè, dat was bij elkaar iets van 14 miljoen, 13 tot 14 miljoen.
Ja, St. Juste 4.
Ja, maar Haps, is die 7 miljoen al waard geweest? 6 tot 7 miljoen? 34, 35 wedstrijden of iets gespeeld in die richting? 2 assists, vaker geblesseerd dan fit. Is ook een beetje pech, natuurlijk. Ja. Maar kunnen we nog niet zeggen dat echt een grote meerwaarde voor Feyenoord
is? Het is nog geen garantie dat 15 miljoen gaat opleveren.
Exact.
Nee.
Sint-Juste, meer geblesseerd dan fit, zakt geregeld door de ondergrens heen. Ja. Schijnt dan wel 12 miljoen waard te zijn. Maar goed, daar hebben we het later vast nog wel over. Berghuis is natuurlijk die transfersom wel waard geweest. Want was vorig seizoen dik de clubtopscorer. Is dit seizoen de assistenkoning. Is echt een absolute meerwaarde voor de ploeg. Gaat normaal gesproken geen 10 miljoen meer opleveren, denk ik. Wordt ook al wat ouder. Soufiane Amrabat, totaal mislukt bij Feyenoord. Yassine Ayoub, hoeveel wedstrijden heeft die gespeeld? Was natuurlijk transfervrij.
Gratis,
hè? Ik wil je even remmen hier, want Soufiane Amrabat had onder een andere trainer waarschijnlijk wel...
Had je Vilena moeten verkopen.
Klopt, maar kijk, Amrabat die is weggegaan uit onvrede, omdat hij niet speelde. De vraag is even achteraf, had hij die kwaliteit die
hij... Nee, maar je moet zo'n speler perspectief bieden. Weet je wat ook voor hem, voor Amrabat had gescheeld? Als hij in ieder geval zijn minuut had kunnen maken in de keukenkampioen-divisie.
Oh, laat het hem niet horen. Laat het hem niet horen.
Nee.
Laat het hem niet horen.
Nee, maar dat is toch zo? Nee, dan had hij in ieder geval wedstrijd met gehad.
Kom op,
Freek. Kunnen ontwikkelen. Had hij zich in de basis kunnen knokken.
Ik denk dat we dat allemaal met elkaar eens zijn hier.
Nou dan. Jean-Paul Boetjes. We gaan gewoon verder, hoor.
Nee, maar
zo kan ik het lijstje afgaan.
De balans is duidelijk. Kijk, ik bedoel...
En als je dan zegt van... die spelers die zijn allemaal minder waard geworden tot nu toe. Datzelfde geldt voor spelers als Vilena. Die waren een jaar geleden na het kampioensjaar waren die meer waard. Jurgensen had je voor 17 miljoen kunnen verkopen.
Freek, mag ik even?
Het is natuurlijk niet zo dat we door dat stadion geen geld meer hebben.
Nee,
dat is helemaal Martin van Geel.
Dat punt is terecht.
Ja. Maar mag ik even? Want je zegt nu van ja, die spelers zijn allemaal niet meer waard geworden. Ligt dat dan aan Martin van Geel, die dan verkeerd heeft ingekocht en waarvan je dan kan zeggen van ja... vriend, leuk en aardig allemaal die aankopen. Je hebt er veel te veel geld voor betaald. Je hebt niet gekeken naar wat ze kunnen. En ze gaan nooit meer opleveren voor wat je betaald hebt. Of ligt dat aan Giovanni van Bronckhorst?
Daar ligt ook een stukje schuld. Maar als je heel eerlijk moet kijken... is
verantwoordelijkheid van één man.
Dat we hebben graag een trainer hebben die de spelers beter maakt. En we lange tijd hebben we gedacht dat Van Bronckhorst dat wel deed. Later zijn we tot de constatering gekomen dat het allemaal wel meevalt. En dan hebben we nu... ondertussen kunnen concluderen dat dat helemaal niet is.
Maar dat is een andere
discussie,
maar je moet wel kijken naar de balans van de selectie. Als je bijvoorbeeld kijkt, en volgens mij hebben we het net benoemd, Larsson. We moeten blij zijn dat hij niet geblesseerd raakt, want er is geen andere linksbuiten op dit moment in de selectie, om maar eens wat te noemen. Je speelt met, je hebt in de vorm van Botteguin, van Beek, van de Heide en Martina, allemaal... Nou oké, Martina is dan iets anders, maar drie centrale verdedigers die allemaal het liefst zo dicht mogelijk tegen de eigen 16 aanspelen.
Ja.
Het elftal is niet in balans. Het elftal is op geen manier in balans. Je hebt drie linksbacks, want je hebt Malasia verlengd. En Verdonk, die was je eigenlijk al, wilde je weer kwijt en die wilde je weer terug. Ja. Dus als het gaat om over de huidige staat van de selectie... dan kijk ik jaloersmakend naar Ajax en PSV. Maar zelfs naar AZ. Want dan kun je, bij al die clubs kan je wel een paar spelers opnoemen waarvan je zegt... nou, die gaan veel opleveren. Wie moet bij Feyenoord 15 miljoen nu op gaan leveren?
Vilena is de enige die dat bedrag kan aantikken.
Met een eenjarig contract. Ik mag het hopen.
En Sint-Juste dus blijkbaar. Nou ja, hoewel dat dan wel weer grappig was. Want Van Geel zei dat. Een beetje omdat hij werd een beetje in een hoek gezet door Hans Kraaij. Met hetzelfde lijstje als dat ik net opnoem. Maar Van Geel zei toen. Ach jongen toch, we hebben 12 miljoen afgewezen voor Sint-Juste.
Vreselijke opmerking. Ik vond dat echt vreselijk. Want ik vond Hans Kraaij daar heel sterk. Die probeerde aan te geven. Ik ben het niet met je eens. Het ging natuurlijk lang over de Jupiler League.
Ja.
Wel of niet. Of dat goed of niet goed was. Hans Kraaij vond ik dat hij heel zinvolle argumenten had. En dat is niet omdat we van de week geïnterviewd zijn. Ja. Maar ik vond hem daar echt heel sterk. Maar de toon van Martin van Geel, dat vind ik, als je het hebt over wat ik nou...
Jij kent de feiten niet, zei hij.
Ja, je kent de feiten niet. En hij doet voorkomen, soort van, nee, inderdaad, Matthijs de Ligt, die was er ook wel gekomen op het moment dat hij op maandagavond een paar potjes had gespeeld met Jong Ajax tegen Jong VVV.
Maar mag ik nog wat zeggen over die 12 miljoen? Want dat was het argument waardoor Hans Kraaij zogenaamd geen punt had.
Ja.
Een paar uur later zit Jan de Jong op Radio 1.
Ja.
Die krijgt die vraag van de commentator, volgens mij Arman Asfaroglu, krijgt die vraag van hoe zit dat met dat bod? En Jan de Jong zegt, ja, dat bod was niet concreet genoeg om daar serieus op in te gaan. Nou, weg argument van Geel.
Maar mag... Doei doei.
Okay. Nee, maar Hans Kraaij heeft dus indirect, heeft door zijn opmerking, het feit dat hij in ieder geval Martin van Geel uit de tent wist te lokken, want hij was best opgefokt. Hij was best boos.
Zo.
Ja. Maar daardoor heeft hij dus wel een soort van een zwaard van Damocles boven het hoofd van Geel gehangen. Want op het moment dat hij deze zomer... Dat Sint-Juste mocht... Stel dat Sint-Juste weg wil. Ik weet het niet, maar hij heeft een lange contract. Maar stel dat van Sint-Juste echt weg wil. En hij verkoopt hem niet voor minstens 12 miljoen.
Ah, zei verloel.
Ja. Dan sta je zo idioot voor. Ja,
maar hij zei ook dat Jurgensen nog wel meer dan 17 miljoen kost.
Ja, dat zei iets anders zo van... Dat zou kunnen. Dat zijn pleidooi was van de voetbalwereld is opportun. En het kan zomaar anders. Nee, maar... daar geef ik hem wel gelijk in. Want Verdonk, noem ik het net als voorbeeld... was natuurlijk een half jaar geleden, kon je hem gratis ophalen. En nu...
Nee, ja, zo gaat het altijd. Het grootste gedeelte ging over het feit dat Feyenoord de slag om de keukenkampioen-divisie heeft gemist. Dat Feyenoord zich daar een aantal jaar geleden in kon werken. Nu uiteindelijk ook via een constructie dat je dan eerst in de derde divisie terecht moet komen. Ook na een paar jaar. En dat willen ze niet. Daar heeft Hans Kraaij ook een hoop over gevraagd. Daar heb ik me ook gigantisch aan gestoord hoe hij daarop reageerde. Ik moet zeggen, het verhaal wat hij zegt... Nou, Dat vind ik best een goed verhaal. Maar
het klopt alleen niet.
Nee,
is toch zo?
Het kan kloppen als Ajax en PSV meegaan met Feyenoord en dus een aparte competitie oprichten. Maar dat gebeurt niet.
Zelfs dan. Nee, maar op het moment dat je op het één na hoogste...
Je moet gewoon kunnen toegeven, want Van der Gaag zat ernaast, trainer van NAC. Die zit daar zelfkritisch, als die is, te vertellen van ja, ik ben ook schuldig aan de situatie waar NAC nu is. En dan denk ik, dan zit Van Geel, zit notabene nog te knikken. Van, ja, inderdaad. En dan denk ik, wees nou ook gewoon eens een keer, kijk in de spiegel, Martin van Geel. Kijk nou, zeg nou eens gewoon, als je in de spiegel kijkt, ik heb ook fouten gemaakt. Ja. Waar de supporters van Feyenoord nu ook gewoon, die moeten dat er ook, hebben dat er ook recht
maar
op.
Maar dit gaat hem zijn nek kosten. Echt zijn nek kosten. Die halstarrige houding van, ik heb daar geen fouten gemaakt. Onze talenten zijn prima af zoals het gaat. En we misschien dat ze via Dordrecht, maar onze talenten hebben de Jupiler League niet nodig. En wat een onzin.
Weet je, Johan, ik vond eigenlijk, ze stelde echt wat kritische vragen, maar eigenlijk waren ze nog lief voor hem. Want Van Geel voert als argument aan, we kunnen niet zoveel spelers een contract geven, want draaien voor kwantiteit in plaats van kwaliteit. Volgens mij heeft hij afgelopen zomer mensen als Jaron Vicario een contract gegeven, zodat ze in Jong Feyenoord konden voetballen.
Ja.
Volgens mij kun je dat met Jaron Vicario dan ook...
Niemand kent deze naam. Mensen zetten nu wie?
Precies, maar die heeft gewoon een contract bij Feyenoord.
Ja,
precies.
Nou ja. En zo zijn we Doudé van de Kust, om er eens wat te noemen.
Ook zo
eentje. Jeremy van Mullum. Het zijn allemaal Feyenoorders, dus ik bedoel, je moet het je gunnen. Maar dat zijn jongens waarvan je al van tevoren zag, die gaan Feyenoord 1 never nooit halen.
Nee, maar die hebben een contract omdat we Jong Feyenoord serieus gingen nemen. Ja. Dus dat had ook in de keukenkampioendivisie gekund.
Exact.
Nee, maar hij blijft met het argument komen van ja, er moet een soort competitie komen met al die belofte elftallen. Met ook Ajax en PSV en AZ die nu in de keukenkampioendivisie voetballen erbij. Maar dat gaat niet gebeuren. Dus waarom blijft hij daarmee komen? Dat vraag ik me af.
Ja, kijk,
Want want daar wordt niks over gevraagd. Hij speelt nu in een competitie met 11 andere clubs, geloof ik.
Ja.
Ja, even serieus. Dan speel je 2 keer in de 3 maanden. Nou, dat gaat echt nergens over.
En nog eens wat. Martin van Geel heeft denk ik 100% gelijk als het erom gaat dat belofte teams in de keukenkampioendivisie voor het grootste gedeelte van Nederlands voetbal onzalig idee zijn.
Ja,
zal elke Jupiler League club hem gelijk ingeven. Dus maar hij is technisch directeur van Feyenoord en hij moet kijken naar het belang van Feyenoord.
Ja.
En dan kun je nooit volhouden dat het beter is als Feyenoord niet in die keukenkampioendivisie zit.
Dan
zegt hij, ja, als we er later in die piramide onderin waren ingeschoven in de derde divisie, dan hadden we 2 jaar niet op niveau gespeeld. Volgens mij hebben al die gasten van AZ, Aouyan, Til, Dos Santos...
Nou, daar kan ik je wat over vertellen.
Hebben allemaal in de tweede divisie gespeeld.
Ik heb tweede divisie gevolgd. En lang ook. En daar speelde Jong AZ in. En die werden kampioen in dat jaar. Of geloof ik nou, in maart al. En die gasten als, geloof Til en
Stengs, denk ik
Aouyan
ook.
En
Koopmeiners.
Chichi, hoe heet die gozer, die Griek?
Hatsidiakos.
Ik vind dat echt een van de mooie, even los van alles, echt een van de mooiste namen in de Eredivisie. Want het klinkt al alsof hij iemand omverkegelt. Dan komt hij weer met een schouderduw. Hatsidiakos.
Nee, maar ook Stengs inderdaad. Die heb ik allemaal zien voetballen bij bijvoorbeeld Barendrecht of Kozakke Boys. Ik bedoel, die speelden daar gewoon wekelijks deden ze ervaring op. Boadu overigens, die is daar op 15-jarige... Ik bedoel, dat kan gewoon, hè?
Ja, maar vergelijk eens met nu. Nu spelen ze amper tegen tegenstanders. Ze spelen tegen echt helemaal niks. Dus het is altijd, zelfs al is het de derde divisie, is al denk ik een beter competitie dan wat ze nu spelen op het maandagmiddag om 3 uur.
En wij zien dat allemaal, maar Joel Swartz, die onder contract bij Feyenoord en aan Dordrecht is verhuurd, die zegt dat het een gemiste kans is. Robin van Persie heeft gezegd dat het een gemiste kans is. Giovanni van Bronckhorst heeft gezegd dat het een gemiste kans is.
Jari Schuurman van de week werd geïnterviewd door Rijnmond en toen werd aan hem gevraagd, wat vind je ervan dat Jong Feyenoord is opgedoekt? Een bulderende lach. Echt waar. Een bulderende lach. Ja. Jari Schuurman lacht in zijn vuistje. En terecht. Want die is als stront behandeld daar bij dat Jong Feyenoord. Daar speelden ze met 6 spelers.
De trainers moesten meedoen in de oefenvorm.
Ik bedoel, en hebben ze zelfs, dat heb ik gelezen, ik weet niet of het waar is, maar dat zelfs toeschouwers mochten meedoen om de partijvorm te doen.
Hey, maar we zijn het wel eens, volgens mij.
Dat
mij
denk ik,
denk
wel,
ik dat het hele legioen het zo langzamerhand eens is.
Dat is waarom het vervelende. Wij zitten eigenlijk hier open deuren in te trappen.
Maar kennelijk wil
Martin van Geel het maar niet snappen.
Nee. Maar hoe nu verder?
Hij
gaat niet opstappen.
Nee, ik heb gehoord dat de komende jaren het perspectief bij Feyenoord alleen maar uitdagender wordt. Zeker als we geen Europees halen. Ik heb gehoord dat hij tot op het gênante af wordt gesteund, Martin van Geel. Hè?
Dat was toch wel de meest gênante uitspraak van hem.
Ja. Ondertussen zit Jan de Jong op Radio 1. Die verkondigt dat wij binnen 5 jaar weer landskampioen gaan worden. Dan vraag ik me af. Dan moet er dus... als dat met Martin van Geel moet gebeuren en zonder geld, dan gaan we weer 7 jaar terug in de tijd. dan moet hij dus weer een Guidetti uit zijn hoge hoed gaan toveren.
Ja, daar zal ik aan denken.
Want gratis vandaan weet
nee,
te plukken.
Nee, maar serieus, Freek. Daar
wilt hij dat wel? Daar zal ik... denkt hij van, als ik het nou helemaal weer soort van dat ik die selectie met niks af te laten, dat ik weer helemaal kan beginnen alsof het weer 10 jaar geleden is.
Daar ligt zijn kwaliteit. Ja. Zijn kwaliteit ligt er om bijvoorbeeld bij Willem II aan de slag te gaan met 0 euro inderdaad een Isaac.
Zijn naam wordt daar genoemd, hè? Algemeen directeur daar.
Ja, maar dat zou helemaal niet gek zijn.
En wij dan Jongens Matthijssen, dat we ruilen.
Nou ja, dat zou ik niet eens zo gek vinden. Ach, ik bedoel, ik vond die Sol best een aardige aankoop. Isaac doet die best aardig, volgens mij.
Ze hebben toch voor hun hele voorhoede zijn ze kwijtgeraakt. Ze zijn er niet slechter op geworden.
Nee.
Maar goed, wat ik wel... Want ook hier geldt, dat hebben we met Gio besproken. En ik weet dat Martin luistert. Martin, luister goed. Hou de eer aan jezelf. Want het gaat alleen maar grimmiger en vervelender worden. En het gezang gaat steeds luider worden. En,
nou, mag ik daar één ding over zeggen? Er was een stuk in de krant, in het AD. Vond ik heel mooi. Freek, je hebt het ook gelezen, geloof ik.
Ja, hij stond van Nico Schouka en Sjoerd Mossoen.
Hij reed over de Euromarkt. Hij reed over de Erasmusbrug heen. En daar liep hij overheen met zijn vrouw. En toen stapte er een grote getatoeëerde gozer. Stapte uit een auto ineens, midden op straat. Nou, die kwam naar hem toe, rende op hem af en begon hem te knuffelen. Als een held, want dat was in zijn eerste jaren. En toen was die gozer weg. En toen zei hij tegen zijn vrouw, ja, het zou ook kunnen zijn zomaar over een paar jaar dat het andersom is en dat ik hier de maas in geflikkerd word, weet je wel.
Ja.
Dus die situatie, daar zijn we nu. En dan moet je inderdaad eens een keer gaan nadenken, ook als Martin van Geel zijnde, moet je dit nog wel willen? Want ik bedoel, wij hebben er allemaal geen zin meer in.
Nou ja, hij moet hopen op een zomer vol treffers. En dan moeten wij hopen dat hoop geen uitgestelde teleurstelling is. Nou ja, je merkt het. Dit was weer de zoveelste keer dat we na een media optreden van een van onze bestuurders onszelf weer zaten op te vreten voor de tv. Of niet, Wes?
Ja, ik heb het later teruggekeken. Ik heb de hele dag had ik al berichten erover gelezen. En ik dacht, nou, dat kan toch niet zo erg zijn? En dan ga je voor die tv zitten en denk je, ja, het is toch wel zo erg als men het geschetst had.
Ja, en dat was eigenlijk ook al zo met Jan de Jong bij Studio Voetbal.
Ja, als ik dat dan een beetje mag vergelijken met, ik geloof precies een week geleden, op zondag dan, hè, toen zat Edwin van der Sar zat bij Studio Voetbal.
Ja.
Nou, dat is natuurlijk de club die wij het minst mogen, Ajax, maar dan denk ik, van der Sar zegt dingen en dat daar krijg je echt hoop van als Ajax supporter dan. Hè. Die zegt dan, die wil Ajax terugbrengen structureel naar de top 20 van Europa. En dan als ik dat dan afzet tegen de teksten van Van Geel en Jan de Jong, dingen waarvan je echt denkt, nou, dat kan niet waargemaakt worden. Van der Sar noemt dan argumenten en zo. En Van Geel, die gaat alleen maar met een gestrekt been op Hans Kraaij junior in. Dan denk ik wel eens, ach, het is toch zo jammer, weet je wel, dat wij niet mensen hebben gewoon die ook lekker in die media.
Daar wil ik een kanttekening, want Van der Sar komt dan nu toevallig lekker over, omdat het toevallig misschien wat goed gaat. Ik zou hem ook nu wel eens voor de camera willen hebben. Nou, ze misschien weer het kampioenschap. Van der Sar is ook niet zo goed voor de camera. Hoor.
In ieder geval, de centrale vraag die we nu willen stellen is, hoe presenteert Feyenoord zich naar buiten toe nu eigenlijk en wat vinden we daarvan? Want de toon die een beetje gezet is de afgelopen weken, of nou ja, dat is denk ik al langer aan de gang, maar wat je nu steeds duidelijker ziet, is dat kritiek lijkt wel verboden. Dat lijkt wel taboe bij Feyenoord. Helemaal zelfkritiek, dat doen we niet aan.
Ja, dat klopt. Van op het moment dat je kritisch bent, dan gaan ze er met gestrekt been in, zoals Hans Kraaij nu ondervonden heeft. Terwijl ook als ze steekhoudende sterke argumenten hebben, dan willen ze daar niet naar luisteren. En ergens is dat wel weer voor te pleiten, want het betekent dat er een visie is. En of dat dan de goede is, daar komen we het straks nog wel over hebben. Maar er is een visie en daar willen ze dan vol voor gaan. He, je kan ook meedeinzers hebben die bij elke minst of geringste gepiep van de tribunes denken van, nou, we gaan het op een andere manier doen. Nou, in zoverre is dat dan fijn dat ze wel een bepaald idee hebben. Het erg is alleen dat ze daar wel heel erg alleen in zijn.
Ah, man, ik
dat ze met de dingen die het wel eens kansen op willen, dat de hele legioen denkt van, nou, volgens mij moeten wij de andere kant op.
Nee, maar wat was de centrale vraag die je stelde?
Nou, hoe presenteert Feyenoord zich naar buiten? Niet als een topclub, vind ik.
Nee, ik stoor me gewoon echt aan alles. Ik stoor me aan de bestuursleden die op tv komen. Ik stoor me aan de aanvoerder. Of het nou Van Persie is of Klaasie die voor de camera komt. Want Van Persie natuurlijk een geweldige gozer en je geniet van hem als hij praat. Maar als er een nederlaag geleden wordt en hij komt voor de camera en hij moet dat vertellen, dan denk ik wel eens bij mezelf, vriend, dit is gewoon wel heel volstrekt lariekoek die je nu zit te lullen. Je zit van alles wat krom is, zit je recht te lullen. Weet je wel, dan denk ik, we pikken dat dan niet als fijne supporter. Dat is... En dat het dan van Persie is, pikken we het wel. Nou, en Van Bronckhorst, die komt ook af en toe met...
Nou, ik heb Van Bronckhorst, hoorde ik op Radio 1 zaterdagavond. Ja. Ik zat in de auto naar huis. En heb ik toch maar een keertje Radio 1 aangezet. Omdat ik eigenlijk wel benieuwd was naar de verklaring. Hij kreeg de vraag, was een beetje gestuurd. Zoals jullie die goals weggeven, dat is geen amateurvoetbal meer. Maar pupillenvoetbal, hè Gio? En dan zegt Gio, nou, dit was niet zoals wij horen te spelen.
Ja, nee, maar...
Ook laatste vraag van het interview... Wat wil je nog van je ploeg zien de komende wedstrijden? Nou, niet het Feyenoord dat ik vandaag gezien heb, zei Gio.
Sterk tekst. Zo. Ja, nou, geen spel tussen te krijgen.
Ja, maar dat is, ik heb dat al vaker gezegd. Kijk, vorig jaar hadden we bijvoorbeeld El Amadi hadden we lopen.
En die zei ook niks.
Dat was hij ook helemaal niks. En dan, ik wil niet weer...
En Kuyt zei ook niks. Dus nee. In zoverre zie je een trend. Maar dat geldt volgens mij voor bijna elke
meeste
club.
Voetballers zeggen
maar,
niks
ik weet wel. Ja, dus ik weet vind wel, dat niet zo bepalend. Een trainer vind ik al iets anders. Dus als Gio iets zegt, en zeker dit soort onzinnige teksten...
Ja, kijk, weet je, na zo'n wedstrijd, en zeker aangezien het seizoen toch al niet lekker loopt, mag je best een keertje tonen dat je ballen hebt.
Ja, jullie zullen het niet leuk vinden om te horen, maar als je nou kijkt naar Matthijs de Ligt bijvoorbeeld. Als die nou in de Kuip verliezen met 6-2, dat is gebeurd onlangs.
Ja.
Dan is
dat
die...
zo?
Ja, dat is echt gebeurd. Ja, je zou het misschien niet geloven, maar dan is hij echt furieus en dan geeft hij...
Daar is hij een uitzondering. Het feit dat hij zo goed ligt in het hele medialandschap is omdat hij vaak wel heel haarfijn, ook als het slecht gaat, benoemd van... Maar wat Freek net terecht zegt, al die interviewtjes na de wedstrijd op het veld, dat is 99% van de tijd tenen krommend, omdat ze altijd hetzelfde zegt. Het was niet goed, instelling niet, ja, was prima, maar we hebben wat pech gehad. Als die eerste goal valt, dan is een andere wedstrijd. Ik kan het uittekenen wat ze zeggen.
Ja, oké. Okay. En dan kan je dus, van spelers kan je dat misschien nog verwachten.
Daarom vind ik van Gio
van de trainer, van de trainer is dan erger. En ja, van een bestuurslid die zo'n vergil heeft dan een nachtje over, die zit dan één dag na die nederlaag tegen hem twee. Dan verwacht je dan toch van dat hij ook misschien wel eens die spiegel voor heeft gehouden. Maar ook dat is dan niet het geval. Maar
ik vond het overigens ook wel positief belicht. Ik heb op zondagochtend ook de perstribune geluisterd op Radio 1. Daar was Jan de Jonge te gast,
precies,
een uur lang.
Ja.
Ik vond Jan de Jonge inderdaad bij Studio Voetbal vond ik hem vreselijk slecht. Ik vond Jan de Jonge in dit geval bij perstribune beduidend beter.
Ja, als je niet ziet wie het zegt, dan klinkt het ineens een stuk overtuigender.
Nee, maar het was... hij leek, als het hebt over niet dat met het gestrekte been, hij leek soort van... Het ging heel veel over het stadion en wat hij daarvan vond. Ja, antwoordde ook heel eerlijk van, nou, hè, het mooiste stadion van de wereld vond hij nog steeds wel de Kuip. Waarop hij de vraag kreeg, hoe kan je dan in vredesnaam een nieuw stadion willen? Nou, probeerde hij ook weer met argumenten die niet per se de mijne zijn, probeerde hij te benoemen waarom dat dan nodig is. Maar hij had er wel enig voorbehoud, plaatste hij steeds. Toen op de vraag, toen hem gesteld werd van, joh, hoe zeker is dat nieuwe stadion? Zei hij van, wat zei jij Freek? Want ik heb hem iets meer dan de helft. Nou, dat is wel een soort van voorzichtigheid. Niet dat gestrekte been waar we...
Dat is ook wel, denk ik, een ontwikkeling van de laatste tijd. Want als je die vraag een jaar geleden had gesteld, dat je een heel ander antwoord had gekregen.
Dat denk ik ook. Maar dat geeft wel aan dat het... misschien zit hij met dat dossier in zijn maag. Misschien weet hij meer. Want toen ik het luisterde, dacht ik van... Nou, dit klinkt bijna alsof hij een soort van al een voorschot neemt... op een volgende discussie van dat stadion.
Het Financieel Dagblad, want hij had het op Radio 1 ook... dat viel mij ook op, continu over... het mag Feyenoord mag geen risico lopen. Nou, als je het Financieel Dagblad een beetje bijhoudt... die hebben ongeveer wekelijks een stuk over... waar de risico's voor Feyenoord zitten.
Dus ik vond dat een beduidend beter media optreden van in dit geval... onze algemeen directeur. Maar goed, in zijn algemeenheid, want dat was de vraag die Freek net stelde, vind ik dat fijn dat als het gaat om het naar buiten treden in zijn algemeenheid, vind ik ze niet zo sterk. Ik geloof dat we 3 weken geleden die hebben gehad over de Stichting Continuïteit, de STICO.
Hmm.
Ja, iets wat heel belangrijk is, eigenlijk feitelijk het belangrijkste structuur binnen je organisatie, staat niks van op de website. En dat is dan een andere soort van communicatie. Maar ook dat is communicatie. Dat die website meer is dan alleen maar een soort van veredeld van... Nou, kijk, weet je, je mag daar best wel wat meer doen. Hè? We hebben het ook al eerder geconstateerd. Jan de Jong gaf aan toen hij aangesteld werd van... Nou, ik ga proberen meer naar buiten te treden. Hij tweet amper. En als hij wat tweet, zijn zinloze berichten.
Het zegt mij niet zoveel wat hij tweet. Maar wat natuurlijk een groteske blunder van hem is geweest... waar Martijn Krabbedam hem onlangs nog aan herinnerde... is dat hij was amper binnen daar... of hij noemde iedereen die hij tegenkwam, noemde hij al vakman. Dat is ook een beetje die steun tot op het gênante af van Geel. Ik bedoel, hoe ga je dan een jaar later zeggen... Martin, we vinden dat je niet helemaal lekker functioneert.
Ja, en dat is al minder sterk van Jan de Jong in de perstribune. Op dat moment was de wedstrijd PSV tegen VVV bezig... En toen werd hem gevraagd, joh, wie hoop je nou dat hij wint? dan scoor je, dan scoor je natuurlijk makkelijk als Feyenoord algemeen directeur die zegt, nou, PSV, die gun ik het net even wat meer. Maar hij kwam weer met een lulverhaal dat hij goed bevriend is met Marie Stijn.
Maakt
het
niet uit. Dat vind ik niet zo...
Nee, kom op, man. Als je makkelijke zieltjes kan winnen, is hij dit.
Nee, Johan, maar, ja, kom op. Nee, maar ik ben juist blij dat zo iemand dan niet makkelijk zieltjes zit te winnen. Dat is tenminste een oprecht antwoord. Prima. Wat ik veel erger vind...
Dan maak je druk om Johan, even serieus.
Nou ja, ik vond het wel sterk, maar daar had ik echt veel... Joh.
Nee, maar het is toch veel erger dat 9 van de 10 keer... dat ze alleen maar een beetje een lijstje met talking points af zitten te werken. En dat ze continu open deuren zitten in te trappen. En alles maar afwenden op onzinnigheden. Ja. Dat stoort mij namelijk.
Ja, mij
dat,
ook.
Dat er, als er wordt gevraagd... hoe komt het dat jullie 30 punten achter staan? Want dat is het geloof ik bijna inmiddels. Dat ze dan zeggen, ja, Haps en Jurgensen waren zo lang geblesseerd. Terwijl... Nou ja, heel eerlijk, Jurgens werd vervangen door de beste spits die Nederland deze eeuw gehad heeft. En Haps, ja, goed, de linksback, is dat nou zo bepalend?
Ja, en is Verdonk slechter dan Haps gebleken? Nou, ik geloof het niet.
Nee.
Nee, dus mee eens, maar zo heb je nog wel meer van dat lijstje. Dat je de discussie die we in het vorige item hadden over de piramide, ja, de stadiondossiers.
Want dat hebben we net ook even wel kort over gehad.
Oh, je wilt dat lijstje nog even afwerken?
Nee.
Boetjes.
Nee, maar dat je nu met een plan komt voor een beloftecompetitie, precies zoals je 6 jaar geleden uitzag. Dat is toch lachwekkend?
Ja, maar goed, ja. Dan gaan we weer in herhaling.
Nee, wilde daar wel nu camera's op hebben en zorgen dat het echt een boost zou krijgen.
Daar hebben we zin in.
Nou ja, ik denk...
Want joh. in datzelfde
nee, als jij Feyenoord Ajax op een maandagavond op tv uitzendt, is dat dan wel leuk. Maar
nee,
wel.
Prima.
Maar Heerenveen tegen... Of nou, laten we zeggen Heracles tegen de Graafschap. Heracles tegen Jong de Graafschap. Ja. Daar kijk ik natuurlijk geen
op. Nee, maar in hetzelfde interview zegt hij bovendien dan zit ik in de keukenkampioendivisie naar Jong Ajax tegen Jong AZ te kijken. Nou, dat is toch ook niks? Dan denk ik van, ja, dat zijn nou precies de wedstrijden die jij juist uit wil zenden, toch?
Ja, dat zijn de reden waar je mensen massaal voor inschakelen op maandagavond.
Bizar.
Ja, nee, het is... Zorgwekkend.
Ja, en dat is eigenlijk waar ik dan bozer over word. Want wij kwamen hier vandaag bij elkaar om lekker even een hapje te gaan eten. Hè, voordat we altijd gaan opnemen. Ik zeg, ja, ik ben daar... Dat vind ik erger eigenlijk, zo'n media optreden van Gil, dan de nederlaag.
Ja.
Ja, heel erg die nederlaag.
Ja, want dit zijn mensen die je club vertegenwoordigen. En we zijn gewoon echt het lachertje aan het worden op deze manier.
Ja, zeker. Ja.
Je wordt echt voor lul gezet. Ik bedoel, echt in Eindhoven en Amsterdam leggen ze zich een breuk over die beloftecompetitie van Gil.
Ja.
Maar het is niet alleen dat. Het is ook hoe de club met zijn eigen supporters omgaat naar buiten toe. Dat zo'n stadiondirecteur van Merwijk over het vuurwerk zegt dat die fanatieke supporters niet komen om de club te steunen, maar om de club kapot te maken. Dan denk ik van, ja, je kunt vinden... Daar kunnen we het over oneens zijn dat vuurwerk er niet bij hoort. Maar wat je daar zegt, dat slaat dus precies nergens op.
Ja, maar überhaupt dat hij iets vindt van... Hij heeft de portefeuille supporterszaken. Hij zit niet eens in de RVC. Hoe kan het nou dat niemand in de RVC de supporterszaken tot zijn portefeuille heeft behoren? Om maar eens wat te noemen hoe onzinnig sommige dingen zijn.
Ja, nee, inderdaad. Ja.
Maar goed, misschien doet Feyenoord het wel goed op de social media...
Zo, nou Johan, ik dacht dat je dit nooit zou vragen.
Brugje, hè?
Zal ik hem inzetten?
Zet hem in.
Insta-inspector. Ja, jongens, want op die Insta, daar gaat altijd... dat zijn toch wel de krenten in de pap deze tijd, Freek.
Ja, nee, samen met de bakens.
Oké.
Je moet er meer rubrieken verzinnen. Dan is het...
Zal ik dan met het slechte nieuws beginnen?
Ja.
Renato Tapia heeft natuurlijk was natuurlijk... is natuurlijk uitgeleend door Feyenoord aan Willem II. En nou, die won in de Kuip van zijn eigenlijke werkgever. En die haalde zijn gram door een fotootje te plaatsen in de tunnel van Feyenoord. Hard juichend.
Ja.
En daar kreeg hij nogal wat kritiek op.
Terecht, ja.
Ja, dat was wel echt het laatste dat ik wilde zien.
Ja,
exact. Speler die ik een keertje een warming-up met de handen in zijn zak heb zien doen, omdat hij toevallig een keertje in reserve stond.
Nee, dat klopt.
Ik denk van, dan moet je nou even komen met die smoel van je.
Kijk, ik snap het ergens wel, hij heeft wel, dat vind ik netjes van hem, zijn excuses aangeboden.
Okay.
En gezegd dat in een latere post van, joh, dat het alleen maar om het voetbal gaat en niet om... Nou, goed, dat is duidelijk. Renato
Vergeven Tapen, en vergeten?
Denk het wel.
Nou, voor mij niet.
Erwin Beltman, kennen we die nog?
Ja, de veldmeister.
Dat is de enige kampioen.
De veldmeister, dat is een mooie. Heb je die zelf verzonnen?
Ja.
Maar Erwin Beltman. Vind ik echt mooi. Oh. De veldmeister. Ja, goed.
Ja, leuk dat je mijn tweede titel eventjes wegkaapt. Nee, ik wou zeggen, dat is de enige kampioen die we nog ongeveer hebben bij Feyenoord.
Doen we het niet met de I-divisie goed? Misschien? Ja, misschien
die, die had geloof ik wel 4-2 gewonnen van Willem II, dacht ik.
Ik zoek ergens iets waar we aan moeten vasthouden, jongens.
Even serieus, jongens. Ja. Erwin Beltman, die is field manager of the year geworden.
Ja, terecht. Ja, voor de 100ste keer op rij, geloof ik.
Titel is beter. De veldmeister. Ja, veldmeister is veel, veel leukere titel. Ja, gefeliciteerd, Erwin.
Nee, zeker.
Terecht.
Triest nieuws ook nog. De vader van Pierre van Hooijdonk en de opa van Sidney van Hooijdonk. Ja. Groot Feyenoord supporter ook. Bijvoorbeeld in de jeugdopleiding van NAC. Overleden. Dat had ook Tijn Troost. Die is blijkbaar heel erg goed bevriend met die familie. En die
ja,
had ook,
zo heeft ook geloof ik. Nou, ik weet niet of hij nog samen met Sidney heeft gespeeld. Maar nou, wel allebei in de jeugd van NAC.
Dat zijn vrienden van elkaar.
Ja, kijk, nu kan ik de geruchten zijn zelfs. Ik ben getipt dat Tijn Troost een relatie zou hebben met de dochter van Pierre van Hooijdonk.
Nou, daar heb je hem al. Voilà. Dan gaan we nog in de jeugd blijven een beetje doorgaan, want daar is het wel leuk. Geertruida, jawel.
Daar is die.
Het kan eindelijk een nieuw Lutz.
Die zien we alleen op Instagram.
Ja, maar ach jongens, er kan weer in de begroting gesneden gaan worden, want er mag een opeltje richting
Lutz.
Geertruida.
Oh, heeft hij zijn rijbewijs gehaald?
Hij heeft zijn rijbewijs gehaald. Gefeliciteerd, Lutzie. Gaan we reclame maken, Avanti Rijschool, jawel.
Zijn dat de nieuwe patrons die we hebben?
We krijgen geloof ik 600 euro de neus. Of dit zeggen, maar,
ik zie het graag terugkomen, want ik weet van niks.
Nee, maar ja, dat moet allemaal nog geregeld worden. Maar. Okay. Quincy Hartman, ken je die ook of niet?
Die heet toch niet Quincy?
Quillelinci of zo. Ja,
Quillencio, toch?
Nee, in ieder geval een hele moeilijke naam met heel veel klinkers.
Op Instagram is het gewoon Quincy.
Nee, maar hij heet
volgens mij Quillencio.
Q-U-E-L-I-N-D.
Meneer Hartman.
Ja, meneer Hartman.
Q Hartman.
De linksback van onder 19, ja.
Die is geloof ik, hoe oud zou die zijn? 16?
16 of 17, denk ik.
Die is 2001, denk ik.
Ja, oké. Okay. Nou, wil ik even vragen jullie stellen. Hebben jullie tatoeages, piercings, iets in die trant?
Nee.
Nou, meneer Q Hartman, die heeft zijn hele arm laten vol tatoeëren weer dit weekend. Een hele sleeve ongeveer.
Ja, ze hadden geen wedstrijd, hè. De wedstrijd onder 19 tegen Ajax is afgelast vanwege de regen. Dus
vanwege de regen, vanwege de wind. Er stond windkracht 100.
Wind. In ieder geval nog één Feyenoord die zijn mouw heeft opgestroopt dit weekend.
Koekoek. En dan nog eentje, jongens. Ja, uiteraard de terugkeer wederom van...
Da-da-da-da-da.
Theresaatje. Jawel, ze postte op een gegeven moment een foto van Alfred, dat is de hond.
Ja.
En die zegt, ja, hallo, het lijkt af en toe wel of Alfred en Nico een koppel zijn. En ik de au pair. Want ik moet alles voor die twee doen, ongelooflijk. leuk nieuws ook, ze zijn 5 jaar bij elkaar, Theresa en Nico. Ja, 5 jaar.
Ja, ja.
Natuurlijk, geloof ik, 2 jaar getrouwd, bijna. 5 jaar bij elkaar. En, ja. Maar ze zien elkaar nu even niet. En zegt ze, ondanks dat we 5 jaar bij elkaar zijn, doet het altijd ontzettend veel pijn als ik even weg ben. Zij was overigens op het vliegveld zondag na de wedstrijd. Nee, dat was natuurlijk een dag na de wedstrijd. Daar heeft zij lopen bunkeren met de Jurgensen. Burgers en patat, maar het mag even, hè, denk ik. Hè. Even ontladen, even ontstressen.
Ja, want het is interland weekend.
Ja, dus ze zijn naar Kopenhagen gevlogen, daar gaat Jurgensen.
Het is te hopen dat ze niet zwanger wordt, toch, Johan?
Nee, ja, je ziet een trend, hè. Spelers die een kind krijgen, die zijn toch wat minder scherp.
Ja. Komend weekend dus geen Feyenoord.
Nee.
Dan interland
voetbal. Gaan we allemaal naar Curaçao kijken?
Voor Martina.
Nou, speelt hij voor Curaçao of de Nederlands Antillen?
Nee, Curaçao.
Ja. Okay, Curaçao.
Wat ik nou zo lekker vind trouwens aan dat Instagram van jou, Wesley.
Nou?
Dat is zo lekker transparant. Weet je, je ziet gewoon wat je krijgt.
Ja.
Het zou fijn zijn als Feyenoord een beetje meer zoals Instagram was in de media. Weet je wel?
Zo. Ik dacht, er komt nu een brug, maar het is een mooie conclusie.
Nee, maar dat is toch zo. Jan Jong had ons een transparante club beloofd, maar het wordt alleen maar schimmiger.
Ja.
Het wordt alleen maar steeds meer rookgordijnen en zus en zo. Ik weet niet of dat de perschef is aan te rekenen of Jan de Jong. Maar jongen, dit is niet een topclub waardig zoals het nu gaat.
Dus misschien moet gewoon Wes in dienst bij Feyenoord. Als de Insta. Ja, de Insta respect daar niet. Dan misschien moet je de Insta.
Nou ja, ik zou best wel.
Het wordt er een stukje smeuiger van in ieder geval.
Nee, ja, ik zou best wel elke maandag even met Van Geel en Jan de Jong eventjes zo willen zitten. En jongens, wat is er mis? Vertel even, wat gaan we eraan doen?
En de persconferenties laten leiden door Theresa.
Nou ja, dat zou toch best leuk zijn.
Hier hebben we gewoon de oplossing.
Ja.
Het stadion dossier overheven naar Geertruida. Die is toch lekker.
Oké, dus als ik het zo hoor, de oplossing. Er moet een knoop
gaan toch vol op de jeugd. Laat dan Hartman maar naar nieuwe sponsoren zoeken. Hoe heet die rijschool ook alweer? Oh nee, dat was Geert Kruida.
Ja. Avanti rijschool, ja.
Als we dan toch vol op de jeugd gaan. Ja. Hebben we nog meer dossiers die we kunnen oplossen?
Een nieuwe sponsor hebben we.
Tijn Troost moet het supportersbeleid gaan doen.
Ja, ja, natuurlijk. Ja. De voetbalpyramide, die gaan we in met dank aan Ömer Gündüz.
En wat gaat Beltman dan doen? Ja, die moet ook een andere taak geven. Die mag de shirtjes gaan wassen nu, of niet?
Nou, laten we die dan... Die doet waar het goed in is. Oh, laten we die dan lekker met het gas...
Geven we Tapia nog een functie?
Trouwens, Beltman is ook heel erg bezig met zijn eigen jeugd, hè? Want die heeft zijn zoontje, die mag regelmatig meehelpen, geloof ik.
Ja, wat goed.
Dus die jeugdopleiding zit ook goed.
Hey, maar we eindigen een beetje zoals we begonnen. Dat we toch een beetje proberen... Ja, je moet maar lachen, want Feyenoord maakt ons niet zo positief. Maar we moeten er maar het beste van maken.
Ja, nou, gelukkig een weekje geen Feyenoord. Hè?
Een weekje geen Feyenoord. En dan heb ik nog een ander nieuws. Want volgende week gaan we één keertje... gaan we niet op maandagavond opnemen, maar gaan wij op dinsdagavond opnemen. Dat betekent dus ook niet dat die dinsdagochtend online komt, maar op woensdagochtend. Ja. Het even met personele bezetting te maken. Dus we doen het één keer een dagje later.
Maar
dus
maakt niet uit, want Feyenoord speelt toch niet.
Feyenoord speelt volgende week niet. Er spelen het Nederlands elftal. Dus hup Berghuis, hup Vujena. Laten we
hup Larsson ook.
Larsson, hup Jurgensen, hup Martina. Nou, die heeft dan niet onder contract. Maar dan kunnen we misschien op die manier nog wat waarde creëren.
Ja.
Tot volgende week.
Tot volgende week.